Hallo, dit is de podcast over goed leven met bipolariteit. Wat is bipolariteit en wat houdt deze kwetsbaarheid in? En dan vooral in het dagelijks leven. We gaan het allemaal weer behandelen in het tweede seizoen van Goed Leven met Bipolariteit. Dit seizoen ook aandacht voor de naasten van mensen met een bipolaire kwetsbaarheid. Ik ben Elle Bakker en de host van deze podcast. Ik ben zelf 43 jaar, ik ben vrouw, moeder, maar vooral mezelf. Ik ben data-analyst als beroep, ik wandel en tennis graag en heb ook een bipolariteit type 2. Deze podcast is met behulp van Boven Jan gemaakt en uitgebracht door Plusminus, de patiëntenvereniging van mensen met een bipolariteit. Goed leven met bipolariteit betekent voor mij in balans, rust en veel genieten van het leven. Welkom Paul.
Dank je.
We gaan even een leuk gesprek hebben.
Lijkt me een goed idee.
Hoe zit je erbij vandaag?
Omschakelen van werk. Zeg maar tot net in de trein nog doorliep. Want eigenlijk werk ik normaal vrijdag. Dus als ik vrijdag niet werk, dan landt er van alles in de vrijdagochtend. En ik heb zin in het gesprek.
Mooi.
Heel benieuwd.
Ja, ben je benieuwd? Ja. Nou, ik ook. Zou je misschien, om te beginnen, even iets kort over jezelf stellen? Wie ben je? Waar woon je? Wat doe je?
Yes.
Wat je maar wil vertellen.
Is goed. Ik ben Paul Geel dus. Ik woon nu in Delft. En daar woon ik met mijn vrouw en twee kinderen van 16 en 18. Nou, die wonen allebei nog bij ons, ze zitten allebei op school. Dus wat dat betreft zit ik aan het eind van, zeg maar, een soort van actief ouder zijn. En ja. Ik werk bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij VWS. Werk ik inmiddels al 16 jaar. En daar ben ik beleidsadviseur op geneesmiddelengebied. Dus dat is, en nou ja, misschien nog even daarvoor. Daarvoor was ik lang geleden maatschappelijk werker.
Oké.
Okay. Dat is mijn opleiding. En ik heb 7 jaar in de GGZ gewerkt. Met name in de langdurige GGZ. In een hele oude, vervallen kliniek in de Duinen. En daarna op een beschermende woonvorm in Zoetermeer. Daar heb ik met dove mensen met psychische problemen gewerkt. Wat echt super,
super interessant, ja.
Interessant was. En je ziet ook vast, maar dat zien de luisteraars niet, dat ik de hele tijd met mijn handen aan het praten ben. Dat heb ik.
Heb je daar geleerd?
Dat heb ik daar geleerd en dat is blijven hangen. Dus dat. En even kijken. Ik heb mijn hele leven wel een soort van geworsteld met mijn stemming en angst en gepieker.
Mm-hmm.
Zonder labeltjes of diagnoses of behandelingen enzovoort. Dat redde ik allemaal wel net. En dat kon ik net een beetje inpassen in mijn leven. Tot 7 jaar geleden. En toen had ik in een vrij korte periode achter elkaar 2 keer een depressie. Daarna een manische psychose. Getriggerd door antidepressiva afbouwen. En vervolgens nog een flinke depressie. En toen kregen die issues met stemming enzovoort ook een naam. Namelijk bipolariteit.
En hoe vond je die diagnose?
Ja, in het begin vond ik het super.
Super?
Ja.
Fijn.
Mm-hmm. Ja, want dat was echt wat ik nodig had. Want ik had natuurlijk een rij depressies achter elkaar gehad. En die psychose, dat is ook niet alledaags. Nee. En gedwongen opname enzovoort. Maar ik wilde wel blijven werken. Sterker nog, ik moest blijven werken, want ik had net een huis gekocht. Dus ik had een verhaal nodig, ook wel naar mijn werkgever. En zeg maar vage klachten die nogal uit de hand lopen, dat werkt niet zoveel vertrouwen. En de diagnose bipolariteit, die tussen aanhalingstekens verklaart wat je problemen waren en waar een behandeling voor is en waarvan je ook kan zeggen, ja, en dan krijg ik ook nog medicatie en die werkt. Dat was echt op dat moment wat ik nodig had in mijn om het vertrouwen weer te krijgen. Of het eerste kleine beetje vertrouwen om die reïntegratie weer in te kunnen gaan.
Dat je weer verder kon.
Ja, ja. Niet zozeer in mijzelf. Want ik had dat vertrouwen op dat moment nog helemaal niet. Maar vooral het vertrouwen van mijn werkomgeving.
Oké, okay, ja.
En dus ik was heel blij. met die diagnose.
Ja, nou ja, niet iedereen is er heel blij mee. Ja, ik vond hem ook herkenbaar op een gegeven moment. Dus het gaf ook wel een soort herkenning. En van erkenning misschien ook wel. Jij vertelde dat je dus ook echt manisch en opgenomen bent geweest. Kun jij uitleggen wat dat behelste op dat moment? Wat je erover wil vertellen natuurlijk.
Ja, het was in coronatijd.
Oh, dus, ingewikkeld.
Het was überhaupt voor iedereen denk ik een ingewikkelde tijd. En ik had een werkplek voor mezelf geregeld in een cultureel centrum. En dan had ik een eigen kamertje. En daar deed ik dan via de computer en het scherm het werk. En in dat kamertje kreeg ik steeds meer ideeën. Steeds mooiere ideeën en plannen. En ik ging dat kamertje ook best wel soort van versieren met spullen. En dat gebouw, ik begon ook steeds beter te begrijpen hoe dat gebouw in elkaar zat. En wat de geschiedenis van dat gebouw was. Ik ben ook historicus, daar kwamen die tijd allemaal ideeën naar boven. En ook richting werk had ik ineens betere ideeën over hoe we bepaalde beleidsproblemen konden oplossen. Maar mijn omgeving begon het een beetje ingewikkeld te vinden. Ik liep bijvoorbeeld ook steeds meer op blote voeten, ook in dat gebouw. En het was toch niet helemaal de bedoeling dat ik dat leenkamertje helemaal in ging richten.
Helemaal versieren naar jou. Versieren.
En al die zorgen leidden er uiteindelijk toe dat ik deed iets grappigs.
Ik ben benieuwd.
Ik had allemaal foto's gemaakt. En die zaten in mijn telefoon. En die waren veel dingen met patronen erin, zeg maar. Die ik intrigerend vond. Bijvoorbeeld een soort van spel dat ergens op een muur in Delft zat. En zo 5 of 6. En ook wat natuurpatronen. En ik zag ze in mijn telefoon in de stream zitten. Zeg, achter elkaar. Ik dacht van, wauw. Ik kan nu niet goed uitleggen waarom ik precies dat wauw zei. Maar ik vond dat het met elkaar te maken had. En met elkaar verbonden was. En echt wel best wel heel betekenisvol was. En dat wilde ik heel graag delen.
Moest iedereen weten.
Dat moest iedereen weten. Dus ik wilde ze ook een beetje soort van verrassen en ook enthousiast maken. Dus ik heb daar een mooie collage van gemaakt van die 6 foto's. En geappt naar 6 individuele mensen die ik ken. Zonder verdere
toelichting.
Vervolgens met no comment of zo als toelichting. En dat zette een wolk van zorgen in beweging. Want die mensen gingen met elkaar bellen en contact met elkaar opnemen van, is het nog wel oké met Paul? En die wolk van zorgen, terwijl ik aan het ontdekken was dat de wereld toch anders in elkaar zat dan ik dacht. Mm-hmm. Terwijl ik het mooiste om... Ik had het gevoel, ik zit in een soort van tweede Sinterklaas bestaat niet moment. Ik kom er nu voor de tweede keer achter dat de wereld toch anders is dan je dacht. En net als de eerste keer dat ik me dat realiseerde als kleuter echt met Sinterklaas, dat hij niet bestond. Op dat moment wist ik niet of mijn ouders dat ook wisten.
Oh ja. Dus
ik dacht, ik heb nog een paar jaar gedaan alsof ik in Sinterklaas geloofde, omdat ik mijn ouders niet wilde, soort van uit hun geloof wilde halen. Ik had niet het hele verhaal nog afgebouwd van waar die cadeautjes dan vandaan kwamen.
maar je wist wel dat dat niet bestond.
Nou ja, daar zat ik eigenlijk weer en ik had zoiets van, de wereld is heel anders. Het is een andere realiteit. En als je loopt, dan denk je dat je beweegt, maar eigenlijk met jouw voeten beweeg je de aarde. Die draait onder je mee. Dat soort inzichten
had ik. Beetje matrix-achtig,
maar ik realiseerde me, waarschijnlijk komen alle mensen op een gegeven moment op dit punt dat ze die andere werkelijkheid ontdekken. Zeg maar een soort van coming of age, alleen dan voor de tweede keer rond je midlife.
Jij was gewoon heel ver al.
Nu niet per se verder dan anderen. Oh, dat was precies ook het probleem. Ik wist 2 dingen niet. Ik wist ten eerste niet wie allemaal dit punt al hadden bereikt.
Oh ja.
Ja, net als bij Sinterklaas, je gaat anderen niet uit hun geloof halen.
Mm-hmm.
dus ik wist niet wat anderen wisten. En ik wist ook niet, dat is de tweede, wat zeg maar goed en kwaad in die wereld waren. Dus in die andere fase is er vast ook goed en kwaad. En mensen die het goede met je voor hebben en niet. En mensen die willen beheersen en mensen die ruimte willen geven. Dus ik werd ook een soort van behoedzaam.
En toen gingen mensen zich heel erg zorgen maken.
Parallel met dat mensen zich heel erg zorgen om mij gingen maken, werd ik heel erg behoedzaam. En zeg maar soort van, juist weer iets geslotener, maar ik bleef wel een beetje soort van anders dan anders. En precies dat anders gevoel was de reden om de GGZ erbij te roepen.
Maar werd je ook echt paranoïde? Omdat dat hoor je vaak.
Nou, paranoïde? Ik weet niet. Nee. Nou, ik weet niet. Ik vind paranoïde een lastig woord. Om twee redenen. Ten eerste was ik niet bang. Okay. Paranoïde gaat vanuit van een soort van angst.
Ja.
En ten tweede, vanuit mijn perspectief op de wereld toen, van hey, ik zit in een hele nieuwe situatie, ik weet niet hoe het hier werkt, is mijn behoedzaamheid en zorgen best wel invoelbaar eigenlijk.
Ah ja.
Ja. Ja, net als met alle labels, de buitenwereld kan het dan best als paranoïde beschouwen.
Ja, oké, maar het was wel op dat moment een noodzaak en vond je er zelf ook om dan de GGZ in te schakelen?
Nee.
Nee.
Nee, ben je gek?
Maar het gebeurde wel.
Het gebeurde wel. En dat was niet een vijandige interactie. Want ik probeerde al soort van de boel veilig en behoedzaam te houden. Ook vanwege mijn niet weten hoe die andere wereld nou functioneerde. Die andere periode. En wat nou goed en kwaad is. En wat me te wachten stond. Probeerde ik juist thuis te blijven. Normaal te blijven. Te de-escaleren. Terwijl mijn omgeving mij juist uit mijn omgeving wilde halen, bij een arts, voorbeoordelingen, et cetera, et cetera. En dat die tegenwerking, dat conflict eigenlijk, dat eindigt in de separeer.
Je bent echt in de separeercel. Mm-hmm. Ja.
Ja. Ja.
Best heftig, toch?
Dat is waar. En andere keren heb ik ook wel eens verteld over die weg naartoe, die misschien nog wel heftiger was. Die laat ik nu lekker. De separeer zelf, daar gebeurde iets interessants. Dus de aanloop was super heftig en best traumatisch. En ben ik nog jaren mee bezig geweest en heeft ook best wel veel invloed gehad op alles daarna. De separeer zelf, daar gebeurde iets interessants. Mijn hersenen waren best wel aardig voor mij. Maar toen ik daar eenmaal zat, dacht ik, waar ben ik nu? Ik bedoel, en ik wist waar ik was, want ik had dus in de GGZ gewerkt. Ik had mensen gesepareerd. 20 jaar daarvoor.
Ja.
Dus ik wist precies waarom ik daar zat. Alleen ik kon niet verklaren waarom mijn omgeving dat nodig vond. En toen bedacht ik dat we een heel geheimzinnig teamuitje de volgende dag zouden hebben op werk. Dat is echt waar. En dit was in de tijd dat de escape rooms heel populair waren. Dus ik dacht, het is gewoon een escape room. Dus ik heb de hele nacht geprobeerd de separeer op te lossen.
Dat is een interessante uitdaging.
Ja,
is
niet gelukt.
Nee.
Misschien ook wel, want uiteindelijk ging de deur open. Dus blijkbaar was of de tijd afgelopen of ik had toch de sleutel gevonden. Nee, dus dat is, dan zie je hoe vreemd het kan lopen. En ook hoe jouw interpretatie op een bepaald moment van een situatie nogal kan bepalen wat voor betekenis het heeft in de rest van je leven. En hoe je herinnering eraan is.
Ja. Ja, nee, inderdaad. Maar ook, ik denk wel dat je het heel mooi uitlegt. Omdat ik denk dat het moeilijkste is om te begrijpen van bipolariteit. Mm-hmm. Dat wij soms mensen zijn die het soms even anders zien. En daar dan ook intens in geloven.
Ja, hè?
En dat maakt het ook, denk ik, zo lastig voor de buitenwereld en onze omgeving soms. Maar je hebt wel een heel netwerk om je heen gehad. Die je toch betrok, ook al was je een beetje aan het terugdeinzen. En uiteindelijk hebben ze er wel voor gezorgd. Ik weet niet of het de goede kant is geweest uiteindelijk, maar wel dat er iets gebeurde.
Ja, er moest iets gebeuren.
Ja.
Alleen het iets dat wij in deze samenleving met elkaar bedacht hebben om te laten gebeuren, is denk ik, vraag ik me af of het altijd meer goed brengt dan dat het schade aanricht.
Ja, dat vraag ik me ook af, maar ja, dat is een...
Maar ik ben precies, mijn omgeving heeft dit uit liefde en goede zorg dit in gang gezet. En alle professionals die daarna kwamen hebben gedaan wat ze in dat soort situaties doen.
De protocollen naleven.
Ja, precies. En ze, ik bedoel, dat kan ik natuurlijk niet, ook vanuit goede intenties.
Ja, daar geloof ik ook altijd in, ja.
Ja. Ja.
En dan een bruggetje te maken, want dit is best wel een moment in je leven geweest natuurlijk. En heeft veel teweeg gebracht, dat zeg je ook al. Wat is dan nu, want deze podcast heet Goed Leven met Bipolariteit. Wat is voor jou goed leven met bipolariteit? En is het haalbaar?
Kijk. Goed leven is gewoon haalbaar.
Mee eens.
Met of zonder bipolariteit. Vaak, voor veel mensen. Dat hangt niet zo af van de bipolariteit. Denk ik.
Ja, maar het geeft misschien net wat meer uitdaging?
Wat uitdaging geeft is... Er zijn een heleboel verschillende dingen die uitdaging geven.
Ja, dat is waar.
Het ene is dat je, waar we het eigenlijk net over hebben gehad, je hebt te dealen met die ervaringen die heel intens zijn. In mijn geval, zeg maar, is het denk ik een van de meest intense live events uit mijn leven. Bijna vergelijkbaar met het moment dat mijn kinderen geboren werden. Dit was minstens zo intens. Je hebt te leven met dat de hele wereld je ineens anders ziet. Vanuit... En door een stel Amerikanen bedacht klassificatiesysteem. De DSM.
Ja.
Waar je ineens een soort van vierkant hebt. Waarin je beschouwd wordt. En waar je ook toe te verhouden hebt. Wat betekent dat voor mij? Dus dat is ook... En dan heb je natuurlijk nog... Hoe deal ik met... Je zou kunnen zeggen, lang voordat ik bipolariteit had, was ik al bipolair. Dus ik ben al mijn hele tijd aan het dealen met die stemmings en die energiewisselingen.
Maar voelde je je altijd anders dan?
Ook.
Ja?
Ja, maar dat had weer meer ermee te maken dat ik in een nogal bijzonder gezin opgegroeid ben. Minder met die stemmingswisselingen. En met dat ik heel introvert was en vanuit die angstigheid en een soort van gedempt misschien ook wel door die stemmingen. Dat maakte me al anders, maar er kwam nu een nieuwe anders bij. En ik denk, wat ik wilde zeggen is, wat erbij kwam, was een hele wereld aan, nou ja, sowieso weten, dit kan nog een keer gebeuren.
Ja.
En dit kan nog een keer goed wegdraaien.
Mm-hmm.
Dus daar moest ik mee dealen. En eigenlijk werd het leven wat dat betreft makkelijker. Want ik had een hele gereedschapskist, kreeg ik aangeboden. Medicatie, balans houden, et cetera, die er gewoon was.
En hoe gebruik je die gereedschapskist nu om dat goede leven, zeg maar, in stand te houden?
Ja. Ja, daar kom ik zo op.
Okay.
Nog één ding om af te maken.
Helemaal goed.
Wat is dat goede leven voor mij? Het is eigenlijk... tot goed leven komen is je tot al die dingen verhouden. En daarmee oefenen. En daar hoort ook heel erg bij je eigen verhaal weer bouwen. Een nieuw verhaal bouwen. En daarbij niet te veel in één specifieke route donderen. Dus niet bijvoorbeeld helemaal in het medische ik ben patiënt en ziek model. En dan wordt het leven in mijn ervaring eigenlijk vooral mooier. Dus het leven met bipolariteit is een beetje beter dan het leven voor bipolariteit. Dat. En dan naar die gereedschapskist.
Ja, maar mooi dat je dat zo ervaart en ook zo benoemt. Want ik denk dat niet iedereen dat zo ervaart.
Dat klopt.
Ja.
Ik denk dat ik het van het begin gehad heb. Vooral omdat ik een soort van sleutel en toegang had. Waarmee ik dat leven van daarvoor ineens beter snapte.
Ja.
En er ook mee kon gaan dealen.
Ja, ja dat, dus... ik herken dat wel. Hoor. Ik heb dat ook en ik dacht ook, oké, dit geeft ook een soort rust van. En dat er dus meer mensen zijn.
Ja. Oh ja, die noem ik nog niet eens, maar die is heel fijn.
Nou ja, ja maar dat was voor mij een eye-opener toen. Ja. Dat er gewoon, nou ja, dat wij elkaar, wij kennen elkaar al nu nog niet zo lang, maar dat er zoveel meer mensen zijn.
Ja.
Ik heb dat heel erg gemist. Dat is ook een van de redenen waarom ik deze podcast
wilde
maken. Dat er meer mensen zijn die ook gewoon hun best doen om een goed leven te hebben.
Ja.
Ja, ik ken alleen eigenlijk de zware gevallen en de, nou, hou het maar voor je en dat soort dingen. Ja.
Ja, precies. Ja, nee, dat klopt. Nee, wat dat geeft, wat, dat was een, echt een hele waardevolle ontdekking ook voor mij. En die kwam eigenlijk pas anderhalf jaar of zo na die diagnose, was het ontdekken van allemaal mensen en verhalen die met hetzelfde dealden.
En die allemaal anders zijn.
Allemaal anders zijn, ja. Anders mee omgingen.
Ja.
En hetzelfde was ook niet precies hetzelfde altijd. Ja, dat is ook fijn. Want je hebt ineens een soort van je eigen community, je eigen gemeenschap.
Ja, we horen ergens bij.
We horen ergens bij.
Dat willen we allemaal, toch? Ja.
Ja.
En welke gereedschappen gebruik jij of heb je echt nodig in je leven om je dagelijkse leven... Of is het niet meer zo op de voorgrond nu?
Jawel, jawel. Ook wel is die hele, zeg maar, ik had opname en klassificatiemoment inmiddels bijna 5 jaar geleden.
Mm-hmm.
Het is heel erg onderdeel van mijn leven geworden om niet alleen om bezig te zijn met bipolariteit, maar ook met mijn eigen energiewisselingen. Wat ik heel erg nodig heb, is sowieso een dragende omgeving.
Mm-hmm.
Waarin ik me veilig voel en voldoende ruimte heb. Vooral die ruimte is heel belangrijk. En dat heb ik zeg maar thuis en op mijn werk ook. En ik heb me geleerd veel beter te luisteren naar waar ik behoefte aan heb.
Herkenbaar, ja, ja. En is dat door de bipolariteit of is dat ook doordat we ouder worden of door alle... Of is dat wel echt geënt?
Nee, maar het geeft me... Het is wel leuk. Het is door alles, maar het geeft me een... Ik heb een excuus.
Wij mogen meer luisteren naar onze...
Precies, maar niet eens zozeer naar mijn buitenwereld. Ik denk dat mijn buitenwereld dat ook niet heel veel merkt. Maar ik heb een excuus naar mezelf. Om te besluiten, ik ga niet naar een feestje. Of ik ga vandaag echt toch gewoon, zoals vandaag. Jij vroeg me, kan je ook tussen de middag? Maar misschien een van de belangrijkste tools in mijn gereedschapskist is mijn volkstuin. En dit is een druk weekend met feestjes en zo erin. Dus dit is de dag dat ik naar mijn volkstuin kan. Dus vroeger had ik dan gedacht, nou oké, dan kom ik wel tussen de middag. En dan zei ik, nee. Want ik heb die middag in die volkstuin nodig. Dus als ik hier midden op de dag in Amersfoort kom, dan kan ik er 's ochtends niet naartoe, 's avonds niet naartoe. Dan ben ik vanavond afgedraaid.
Ja.
En dat los ik het weekend niet op. En daar heb ik de hele rest van de week last van.
Dat is echt ook echt energieniveau. Ja, precies. En, ja. Dus het is voor jezelf een excuus. Ja, dat is wel mooi hoe je dat zegt. Ja.
Ja, ja.
En dan sta je het jezelf toe om voor jezelf te kiezen.
En voor jezelf te zorgen.
Nou ja,
en naar jezelf
zelfzorg.
Te luisteren.
Ja.
Ja. Ja, dat is precies. Dus
zelfzorg en een dragende omgeving.
Die zijn heel belangrijk.
Die zijn, ja. En zowel op je werk, vind ik ook mooi hoe je dat zegt. Want je ervaart op je werk ook dat er mag zijn.
Ja, het fijne is natuurlijk dat ik het op mijn werk heb meegemaakt, dit hele proces. Want ik zit nog op dezelfde plek als toen.
Ja.
Met dezelfde mensen voor een deel. En dus we hebben met elkaar gedeeld met mijn uitvallen en mijn reïntegratie. Dat hebben we samen voor elkaar gekregen. En daarna hebben we met elkaar gedeeld met mijn rommelig proces van herstel en rebellie. Dat daarna kwam.
Rebellie, ik ben benieuwd. Ja.
En dat geeft een hele stabiele basis. En ik heb ik heb gewoon heel veel ruimte gekregen. Dat is heel fijn. En die heb ik nog steeds daar.
En je voelt je daar ook veilig genoeg om... je daarover uitspreekt. Rebellie, zei je tussen neus en lippen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Eerst kwam die reïntegratie. Of nou ja, nee. Opname naar huis. Soort van aan je lot overgelaten worden door de GGZ. En geen medicatie die ik krijgen die past bij de klassificatie die door de GGZ gesteld is. Nieuwe depressie. erachter komen aan het eind van je depressie, van als ik nog even doorga, dan kom ik in de via. Heel erg vechten voor mijn reïntegratie en herstel. Alles rustig, een maand, zeg maar, 100% beter gemeld geweest op werk. Op vakantie. En toen overviel me, toen kwam er een zucht naar, ineens een zucht naar andere verhalen. En wat andere mensen meegemaakt hadden. En naar verbinding en herkenning. En kwam mijn woede en verdriet soort van boven, over alles wat daarvoor gebeurd was.
Ah, oké. En toen was er even ruimte voor dat misschien.
Ja,
daarvoor was je druk aan het vechten.
Ja, precies. Precies. En het vecht was van rond. Ik stond weer veilig. Maar toen kreeg ik de boodschap terug van mezelf van, ja, je hebt nog met iets heel anders te dealen. Namelijk iets met verwerking en zo.
Ja, en zo, ja.
Toen ben ik dus heel veel op Reddit en andere fora ervaringsverhalen gaan lezen. Vooral Reddit. De muziek gaan luisteren van Steam bijvoorbeeld. Laten we zo zeggen, ik had een heel erg grote behoefte om helemaal, laten we zeggen, een soort van, het woord komt bij me op, het is niet een positief woord, maar het is wel een beetje wat het is, om te zwelgen in alle verdriet en narigheid. Dat stukje te voelen en mee te maken. En
mocht dat dan niet van jezelf, want je noemt het negatief. Maar...
Nee, ik vind zwelgen niet per se een negatief woord, maar het heeft een negatieve lading.
Ja.
Ik wilde is ook het verkeerde woord. Ik had een soort van de behoefte om daar helemaal in onder te dompelen en een beetje in te verdrinken, zeg maar.
En waarom noem je het verdrinken? Omdat je te ver ging erin.
Omdat ik heel ver erin wilde gaan. En daar komt hier weer rebellie ook. Want op dat moment, en dat heeft denk ik ook wel te maken met die crisis-escalatie-ervaring, die niet heel tof was, voor mij in ieder geval. En ik had nog gevecht te vechten.
Ja.
Daar kwam die rebellie. En het was aan de ene kant, wat ik me heel erg realiseerde, was heel veel mensen hebben dit meegemaakt. En vaak loopt het super, super niet fijn af. Ook door hoe het systeem dat we gebouwd hebben, door stigma, misstanden in de zorg. En zeker als je op Amerikaanse fora gaat lezen, dan word je echt niet blij.
Nee?
Nee.
Nou, dan ga ik er even niet op. Ja.
Daar is het veel erger. Daar is het echt veel erger. Daar is mentale gezondheid soort van gecriminaliseerd.
Ja, wat dat betreft.
Als de crisisdienst daar langskomt, is het vaak de politie en dan met een geweer.
Ja, oh ja. Ja,
ja, dus nee, maar al die narigheid. En ook narigheid in Nederland. En ook narigheid bij kinderen die de leeftijd hadden van mijn kinderen, zeg maar. Die hadden dezelfde dingen al meegemaakt als ik. En toen kwam ik in opstand. Een soort van op mijn manier. Valt wel mee dan, als ik in opstand kom. Dus ik werd boos.
Dat had je nodig.
Ik had dat nodig. En ik wilde ook iets doen met wat ik meegemaakt heb. En zorgen dat het iets goeds werd. Dus goed leven met bipolariteit voor mij was ook wel van dat nare of potentieel nare. Daar ook het mooie en het goede uit halen. Voor de maatschappij. Maar ook het goede dat ik meegemaakt had. Wat een naar stempel kreeg.
Mm-hmm.
Ook weer gebruiken. Dus...
Maar dat doe je nu ook, toch?
Ja.
Je bent ook vrijwilliger. Je doet veel rondom dit thema.
Dat klopt. En ik heb toen ook besloten om open te worden.
Ja, dat is ook altijd zo'n stap, hè?
Ja, want ik had zoiets, ja. Als ik nou zelfs, terwijl ik al mijn schaapjes weer op het droge heb en op een prima, zeg maar, veilige omgeving heb, als ik allemaal niet mijn mond open doe over, dan.
Maar
dan
toch,
kunnen we helemaal wel vergeten dat er iets gebeurt aan dat stigma.
Nou ja, daar werken we allebei hard aan, denk ik. Om dat juist wel. En je noemde net al je kinderen. Hoe was het voor hen? Of hoe heb je ze betrokken in jouw belevingswereld? Want hoe oud waren ze toen?
Ze waren toen op de rand van kind en puberteit.
Oh ja, lekkere periode.
Ja. Dus dat was vrij tricky.
Ja.
Denk ik. Het was heel moeilijk en ook verdrietig toen. En het was überhaupt een rare periode, want het was natuurlijk corona en al dat soort dingen. En net een huis verkocht en een verbouwing. Dus het was eigenlijk van een grote wolk van chaos, waarin ik ook nog eens dat fantastische moment koos om te ontregelen.
Dat koos je niet, denk ik.
Maar... Nee, dat is... Ja. Dus we hebben het er niet heel veel over, ook toen niet. Mijn vrouw heeft toen wel uitgelegd wat er gebeurde en wat dit was enzovoort. En ik heb daar ook wel open over verteld. En nu maken we ook wel eens grapjes over mijn bipolariteit, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar het is in ieder geval nu niet meer wat op de voorgrond staat. En ik merk dat het nu bij ons thuis ook wel weer een soort van genormaliseerd is.
Okay.
Fijn. Dat is heel fijn.
En heeft je vrouw daar een grote rol in gespeeld?
Die heeft er de boel, ik ben heel dankbaar voor. Zij heeft de boel overeind gehouden.
Ja, ik ben...
Hele grote klappen geïncasseerd, zeg maar. Ja.
Die partners, die hebben het ook niet altijd makkelijk met ons, toch?
Nee.
Nee, ja, nee. Ik kreeg laatst het compliment dat ik nog dat we nog bij elkaar waren. Dat toch weinig mensen met bipolariteit schijnbaar lukt.
Ja. Ja, we zijn ook even uit elkaar geweest.
Maar toch weer bij elkaar.
Dat was ook onderdeel van mijn rebellietoestand, trouwens. Ik wilde alles anders.
Oh ja, ja. Ja.
Maar we zijn weer bij elkaar. En en nu zitten we weer op een goed pad samen. En ook als gezin op een goed pad. En dat is wel heel fijn. Want dat was best wel even spannend. Dus dit had ze ook maar een heel ander goed of slecht leven met bipolariteit kunnen zijn geworden. Een soort van wel... tot soort van over de rand van de afgrond gekomen. En
toch weer teruggetrokken met elkaar.
Ja.
Ja.
Ja. En dat is niet zo chic van mezelf. Ik heb mezelf ook wel... Wat bij die rebellie ook wel hoorde... is dat ik... die ervaringen weer van mezelf wilde laten zijn. Dus dat stukje dat medisch was gemaakt en raar en gek, depressie, manie en psychose,
mm-hmm.
Dat wilde ik weer onderdeel van mijzelf hebben en weer op mijn eigen manier beleven. En doormaken.
Okay.
En dat deed ik bijvoorbeeld door een hele periode te stoppen met medicatie. Niet handig is als je toevallig ook nog net heel erg aan het rebelleren bent.
Deed je dat wel met een afbouw of ging het wel rigoureus?
Je wat wel een soort wel van, ik maakte er een beetje een spel van.
Vast sneller dan de bedoeling.
Sneller dan de bedoeling en want ik geloofde dat hele verhaal niet meer op dat moment.
Oké, ja.
Maar ik ging ook, dat is niet verkeerd, maar was niet... hielp niet om de rust te bewaren. Ik ging ook weer die psychotische ervaringen induiken.
Ah, zo bedoel je, ja.
En ze weer proberen te ervaren. Waar ik ook wel in slaagde en het liep niet volledig uit de hand. Maar al die dingen, al dat geëxperimenteren en gerebelleer voor mij waren... Als mijn vrouw en ik het hebben over die periode... dan is het, als ik het heb over het hele heftige, zware moment... dan is het 2021, die opname en zo.
Ja.
En de depressie daarna. En als mijn vrouw het heeft over het hele zware moment... dan is het 2 jaar later, in 2023... toen ik alles wat er was omver probeerde te gooien. Ja. Als soort van onderdeel van mijn verwerking en of manie. Want ik weet ook niet wat precies waar nou het ene begint en het andere ophoudt.
Ja,
dat is voor haar en mijn gezin een zware periode geweest.
Dat was heel onrustig natuurlijk voor haar en heel onberekenbaar.
Heel onberekenbaar en ik werd ook om alles boos.
Ja.
En
ja.
We gingen natuurlijk ook even uit elkaar. En dat was voor mijn gezin echt een klote tijd.
Ja.
Ja.
Nee, het is ook dit helaas herkenbaar inderdaad. Maar het is toch fijn dat uiteindelijk met veel goede bedoelingen en intenties alles weer goed komt.
Ja, precies.
Nou, ik hoorde jou net al zeggen van jouw tuin is heel belangrijk voor jou. Dus zijn er verder nog dingen qua religie of verenigingsleven die een rol spelen in het goed leven met bipolariteit?
Religie niet per se. Daar doe ik niet echt aan. Soms wel spiritualiteit, maar niet op dit moment. Wat ik in de periode dat ik heel erg op zoek was naar andere mensen heb gedaan, is een op LinkedIn gezocht naar andere mensen die open waren over hun bipolariteit en aan het werk waren, net als ik. En dat is een groepje geworden, een WhatsApp groep, een community die nog steeds bestaat. En dat gemeenschapje vind ik heel fijn en de mensen daarin. Nou ja, jij kent het ook.
Ja, ik mag er ook deel van uitmaken.
Je mag er ook deel van uitmaken. Ja. Nee, ja. Dus dat geeft een soort van gemeenschapje met heel veel fijne en heel verschillende mensen erin. Waarin we een open gesprek hebben en overwegend met een soort van positieve ondertoon.
Ja.
En heel verschillende beelden over wat bipolariteit is. Heel verschillende manieren daaronder mee om te gaan. Met spiritualiteit. Met medicatie. Yoga. Zonder medicatie. Ja. Zonder yoga. Wel werken, niet werken. Dus die verscheidenheid en toch met elkaar een gemeenschapje zijn. Dat voelt voor mij heel goed.
Ja, is ook zeker mooi. Ja. Nou, ga ik nu het overstapje maken naar de muziek. Je noemde al S10. Want we vragen iedereen inderdaad om een muziekstuk aan te leveren die voor jou belangrijk is rondom je bipolariteit. En jij zei meteen, je had het al bedacht, de diepte van S10.
Ja, dat klopt. Dat is het Songfestival nummer. Ja. Dat is denk ik ook haar bekendste nummer wel. En het hele mooie ervan is, voor alle duidelijkheid, zij zelf zegt, en ik denk dat is natuurlijk gewoon zo, is niet bipolair of heeft nooit die klassificatie gehad. Maar wat zij wel heeft gehad, is een hele heftige periode in de puberteit, die je heel rauw en heftig kan vinden in haar EP's Antipsychotica en Lithium. En in haar hele oeuvre zie je daar zeg maar haar herstelproces van daaruit, van heel erg die heftige rauwheid naar wat zachter en mooier en het steeds meer vinden van haar weg naar creativiteit en er weer staan. En de diepte reflecteert dat heel mooi. Daarin reflecteert ze daarop. Ze zingt naar haarzelf van 6 jaar daarvoor. Heel liefdevol. Nou, dat vind ik super mooi. En een heel mooi nummer.
Ja, zeker.
En een hele stoere vrouw.
Ook nog eens, ja. Nou, dankjewel Paul voor dit gesprek. Ik vond het erg interessant.
Vond het ook leuk.
Leuk. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Goed Leven met Bipolariteit. Mede mogelijk gemaakt door Plusminus en Bovenjan. Heeft het je aan het denken gezet? Of wil je er misschien verder over praten? We hebben bij Bovenjan een community met dezelfde naam. Kijk daarvoor op plusminus.nl bij community en groepen. Wil je meer weten over mij? Kijk eens op hetverhaalachterdecijfers.com. Maar vooral bedankt voor het luisteren. Deel de aflevering met je omgeving en like ons op Spotify of op je andere podcast aanbieden, zodat we mentale gezondheid bespreekbaar maken met elkaar.